Fred over de grote lijnen van het een en het ander.
Ik wil even heel kort van tevoren even aankondigen iets over de Stichting op Stand. Stichting op Stand is een onderzoekscollectief wat bestaat uit uitkeringsgerechtigden, wat ook gerund wordt door uitkeringsgerechtigden. De bedoeling van de stichting is meer ledig. Wat we in ieder geval willen is proberen wat meer inzicht te krijgen in allerlei vormen van organisaties die zich bezighouden met de problematiek van uitkeringsgerechtigden en laagstbetaalden. Inclusief bijvoorbeeld ook de vakbonden. Wat Chris net al zei, we zijn anderhalf jaar bezig. Verzorgen onder andere ook publicaties. En naast de onderkrant, waar al even sprake van is geweest tijdens de uitreiking, is het dus nu ook dit boekje. Dit boekje gaat kort in, en ook beknopt in vind ik, op wat wij dan noemen de herstructurering van de economie. Die herstructurering houdt onder andere in dat vooral delen van de arbeidsintensieve productie terugverplaatst worden van de derde wereld naar de westerse wereld. Engeland, Londen is een heel goed voorbeeld, wordt ook in het boekje genoemd. Amsterdam is een ander voorbeeld, zeker als je het hebt over de confectie. We beperken ons niet alleen tot de confectie. Er zijn een heleboel groeikernen te constateren waar men gebruik maakt in toenemende mate van illegale praktijken. Dat betekent mensen die niet op de loonlijst staan waarvoor geen sociale premies betaald worden. Het meest bekende voorbeeld naast de confectie is dan wel de schoonmaakindustrie. Maar er zijn ook nog andere branches. Het koerierswezen maakt ook in toenemende mate gebruik van min of meer illegale vormen van het inzetten van mensen. Wat we met dit boekje in ieder geval ook aan willen tonen, is dat de stelling niet klopt dat het vaak uitkeringsgerechtigden zijn, of alleen maar uitkeringsgerechtigden zijn, die moeite hebben om rond te komen. Als je de informalisering zoals wij die beschrijven neemt zoals die is, dan betekent dat dat ook laagstbetaalden steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En die laagstbetaalden die vind je in toenemende mate binnen de confectieindustrie. En zeker in Amsterdam. Volgens de arbeidsinspectie is ons bekend dat er ongeveer 150 à 200 ateliers moeten zijn. Zelf kwamen we door de vraging van sleutelinformanten op een getal wat rond de 600 à 700 ligt. Als je dan uitrekent dat er 10 tot 15 mensen in een atelier werken, dan is het makkelijk na te gaan dat er in Amsterdam zeker zo'n 10.000 mensen op legale, illegale, half-legale manier in de confectie werkzaam zijn. En dat is het belangrijkste voorbeeld, neem ik aan, wat in dit boekje staat. Ik wou het hier eerst maar eens bij laten. Als er nog vragen zijn, dan komen die zo wel.
Dus heel kort allemaal, maar de afgelopen dagen is genoeg stof aangedragen om een aantal vragen te stellen. Dan wel naar aanleiding van het algemene verhaal, de Japanisering, de herstructurering, dan wel kort de aanleiding van de publicaties en de radioberichten over de confectieindustrie. Ik neem aan dat daar de belangstelling met name naar uitgaat. Dus wie kan ik daar het woord geven?
Jullie hebben vandaag de actie voor de CNA, of niet op bij de CNA. CNA heeft een stelsel rondgedeeld waarin ze de directie beweert dat jullie geen bewijs hebben.
Ja.
Hebben jullie die nodig?
Nee, we hebben in elke aankondiging, in elke verklaring hebben we duidelijk gemaakt van dat er aanwijzingen zijn dat CNA productie betrekt uit ateliers, waarbij ook illegale ateliers, dan wel semi-illegale ateliers tussen zitten. En nu is het geval dat de confectieindustrie een zeer schimmige industrie is. Om de hele structuur van de confectie. Maar dat is het voorbeeld wat ook voor andere sectoren op geld doet. De structuur van de confectie is een gelaagde structuur dat via tussenpersonen en onderaannemers delen van de productie uitbesteed worden. CNA, dat is bekend, werkt met tussenpersonen. En deze tussenpersonen krijgen de opdracht om de opdracht om opdrachten voor Japonnen, mantelpakjes of wat dan ook op een korte termijn aan te leveren en tegen een zo goedkoop mogelijke prijs. de tussenpersonen die schakelen vervolgens ateliers in. Dat zijn deels zijn het legale ateliers, deels zijn dat half illegale ateliers. Maar deze tussenpersonen hebben ook geen controle op wat er met de opdrachten in de ateliers gebeurt. En nu is het vaak zo dat ateliers die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan, waarbij de mensen op de loonlijst staan, waar de sociale premies en belasting over betaald worden, die een deel van de opdracht uitbesteden aan half illegale of illegale ateliers, dan wel aan thuiswerksters. En de reden daarvoor, dat staat ook in het boekje beschreven, is dat het met name op rondom de short-run productie gaat. Dat is productie die op hele korte termijn aangeleverd moet worden, omdat het in moet spelen op de wisselende vraag van de markt. En dat betekent dat de opdrachten eigenlijk in een mum van de tijd, of liever gezegd gisteren al klaar hadden moeten zijn. Nou, nu zijn heel veel legale ateliers niet in staat om binnen een paar dagen 1000 japonnen of mantelpakjes te produceren. Wat het systeem dan vervolgens is, is door thuiswerkers of andere ateliers in te schakelen. En deze structuur die is bij CNA ook bekend. En het is een illusie om te zeggen van de tussenpersonen, als jullie bewijzen hebben, dan kom er dan maar mee. Omdat die bewijzen heel moeilijk hard te maken zijn. En dat is de eerste reden. En in het onderzoek wat wij verricht hebben, door een groot aantal vraaggesprekken met de arbeiders in de ateliers en met eigenaar van de ateliers, als ook door zelf in de ateliers te werken, hebben wij duidelijke aanwijzingen van dat illegale ateliers voor CNA werken via. En nu is het niet aan ons om te zeggen van daar is het atelier wat illegaal voor CNA werkt. Via die en die tussenpersonen. Omdat wij dan ook als uitkeringsgerechtigden in een lastige positie komen. Want op het moment dat wij dit soort adressen of feitenmateriaal doorgeven, dan betekent dat dat een dergelijk atelier opgerold wordt. Nou, en dat is niet.
Wil je het eigenlijk een beetje gedogen?
Nou, wij willen het niet gedogen. Wij hebben een tweetal oplossingen die we ook wel hier op tafel willen leggen, namelijk dat de uitkeringen omhoog moeten en dat de lonen omhoog moeten. Omdat het feit dat meer dan 10.000 mensen in één industrie, waarvan wij zeggen het is een verborgen industrie, in één stad werkzaam is, waarvan 60% zwart of illegaal geschiet, waarvan we weten dat het om werkomstandigheden gaat, die vergelijkbaar zijn met werkomstandigheden in de derde wereld, dan is het niet, niet uit luxe dat mensen daar gaan werken. Dan is het pure noodzaak. Dat wil zeggen dat mensen van een inkomen niet rond kunnen komen. En 6 dagen in de week 10 of 12 uur pezen en zweten, dat is niet omdat je een video wilt aanschaffen, maar dat is omdat je vreet op tafel wilt krijgen. Nou, onze oplossing, en dat is ook tevens de aanklacht, zowel tegen de grote bedrijven als tegen het overheidsbeleid, is van verhoog de uitkeringen, omdat niet te laag zijn om van te leven, en verhoog de lonen.
Maar jullie wentelen het nu af, bijvoorbeeld CNA. Het probleem.
Nou, CNA is een van de bedrijven die een dikke vinger in de pap heeft, in de confectie.
Via.
Ja.
Ik denk dat die mensen ook niet verzekerd zijn. Hè? Als je nou natuurlijk de uitkering en de lonen omhoog, dan hou je nog altijd het geval dat die mensen daar illegaal werken en niet verzekerd zijn. Ja. Zou dat niet eerst geschreven moeten worden? Dat die mensen dat het dan officiële arbeid wordt?
Nou, het is heel goed mogelijk om in eerste instantie de uitkering en de lonen te verhogen. Omdat dan de basis, de voedingsbodem, voor super-exploitatiepraktijken wegvalt. En die bodem, die voedingsbodem, die moet worden weggenomen. En dat is op de beste manier te bestrijden door, naar onze mening, die twee dingen door te drukken. En daarna kan altijd de boel gelegaliseerd worden.
Ja,
En zeker voor de mensen die zonder verblijfsvergunning werken in ateliers.
Dus jullie pleiten ook voor dat de lonen in illegale ateliers mogen gaan draaien?
Ja, uurlonen van 3-4 gulden. Ja, dat is, is niet veel.
Het is een eis waar niemand wat mee kan natuurlijk, hè?
Nee.
Het verhogen van de uitkeringen zou er alleen inhouden dat uitkeringsgerechten dan meer koopkracht hebben. En voor de illegale zou het niets oplossen. Alleen maar meer werk omdat er meer koopkracht zou zijn. Dus meer Japanen nodig.
Ja, maar het grootste gedeelte van de confectieindustrie, 60% is illegaal. Daar wordt geen belasting of sociale premies over betaald. Dat betekent dat mensen daar zwart werken, dan wel zonder verblijfsvergunning.
Maar dan los je dus met het verhogen van de uitkeringen en de lonen niets op.
Mensen werken in de ateliers omdat ze van een uitkering niet rond kunnen komen. Op het moment dat de uitkering omhoog gaat, is er geen aanleiding meer om in deze ateliers te werken.
Ja, maar als 60% van die mensen illegaal is, dan houdt het volgens mij ook in dat ze geen uitkering
hebben. Nee, de confectieproductie, de productie van de confectie is 60% illegaal.
Sorry.
Ja?
Dus het opvolgen van die 60 illegale ateliers is volgens jullie helemaal kost?
Pardon?
Het oprollen van die 60%, dat is geen oplossing.
Nee, natuurlijk niet.
Maar het CNA heeft vandaag gereageerd. Wij zijn ook tegen illegale ateliers.
Ja, de overheid is ook tegen. Ja.
Maar jullie dus niet.
Wij staan op het standpunt van dat mensen die geen andere keus hebben, niet de enige strohalm weg moet nemen die ze nog hebben. En die strohalm is werken in een atelier. En zonder de noodzakelijke aanvullende inkomens die mensen verdienen in de ateliers, is niet rond te komen. Dat is onze stelling. En wij zeggen niet van sluit alle illegale ateliers en zet de mensen op straat en laat de mensen in de koffiehuizen en op straat rondbanjeren en rondkomen van 1000 gulden of 1300 gulden in de maand met een gezin. Dat is niet de houding die wij innemen.
Maar ontneem je dan niet bestaansrecht aan die ateliers? Als je dus lonen gaat verhogen, dan zegt CNA en de andere is een verhaal. Die personen die zeggen van luister, het maakt niet meer uit. Hupsakee, maar naar Duitsland met die half uur verhogen. Dat gevaar heb je natuurlijk ook.
Ja. En dat hebben we gezien in de jaren 50 en 60. Toen bedrijven als CNA hier de poorten sloten. En ja, elders in de wereld, in de zogenaamde lage lonenlanden, fabrieken openen, omdat de lonen daar lager waren. En sinds de jaren 80 is er een soort terugkeer van de confectieindustrie. En de enige reden waarom die confectieindustrie terug is gekeerd, is omdat de lage lonen worden betaald. En dus in feite een soort derde wereld in Amsterdam en in andere grote steden wordt gecreëerd.
Is gewoon eigenlijk de uitkering omhoog en de loon omhoog.
Ja.
Een rare omleg, of niet?
Nee. Waarom?
Ik stel een vraag, hè?
Nee, omdat wat we ook in de publicatie duidelijk hebben gemaakt, is van bijvoorbeeld voor de migrantengemeenschap in Amsterdam, daar is 50% werkloos. 80% van de jongeren loopt op straat. Nou, van een uitkering valt gewoon niet te leven. En dat is wat wij aan de lijve ondervinden als uitkeringsgerechtigden in het onderzoekscollectief. En wat zeker de mensen in de ateliers ondervinden. En ja, in feite in een financiële positie zitten waarin ze gedwongen zijn om met dit soort praktijken genoegen te nemen. En dat is ook waarom we zeggen van verhoog die uitkeringen, verhoog de lonen en dan valt ook de voedingsbodem voor deze uitbuitingspraktijken weg.
Ja, maar je gaat nu voor CNA staan, dus een protest tegen CNA, wat zou CNA moeten doen?
CNA zou bijvoorbeeld direct met de ateliers moeten onderhandelen over de prijzen. Over concrete afspraken, niet via tussenpersonen werken, maar direct met de ateliers werken. Zodat ze ook controle uit kan oefenen en niet de schimmigheid van de confectieindustrie in de hand houden.
Ja. Maar CNA heeft waarschijnlijk gewoon contracten met leveranciers die waarneming is vastgelegd dat het niet uit illegale praktijken mag komen. Dus die hebben geen, dat weet ik eigenlijk ook, die hebben geen registratieband. En hoe komt hij er wel?
Maar een tussenpersoon, ik kan me indenken in de positie van een tussenpersoon, want die zal niet tegen de inkoopbureau van CNA zeggen van we hebben voor met illegale ateliers gewerkt. Omdat hij dan kans loopt om de volgende opdracht mis te lopen.
Ja, zeker.
En ja, dit soort praktijken is niet nieuw wat er binnen de confectieindustrie gaande is. In de bouwwereld is het ook al jarenlang praktijk. In de horeca is het praktijk, in de schoonmaken is het praktijk. En er hebben in de verschillende bladen en tijdschriften hebben daar genoeg verhalen over gestaan. En ja, er zijn allerlei sluipwegen om onder de wet uit te komen. En ja, wat ook denk ik ook voor een bedrijf als CNA geldt is van... Dat het alles draait om de winst. En ze kan uiteraard heel mooi stellen van, wij zijn ook tegen illegale ateliers. En voor de rest het voor gezien houden. Maar er zijn ook andere oplossingen zoals die we toen net suggereerden, van direct met ateliers in onderhandeling gaan over de prijzen, over de levertijden, noem maar op.
CNA moet dus met een illegaal atelier gaan onderhandelen over de prijs?
Nee, met legale ateliers.
Oh, ja. Niks anders. Maar die illegale dan, dat was meer en die wil je niet opheffen,
zeg je zeggen. De praktijk is van dat de tussenpersonen ateliers tegen elkaar uitspelen. Op het moment dat er 700 ateliers in Amsterdam zijn, dan is er altijd wel eentje die voor minder dan de afgesproken prijs wil werken. Dat we in gesprekken met ateliereigenaars vaak genoeg gehoord hebben van dat tussenpersonen zich verbazen over het feit dat er belasting of sociale premies betaald worden. En op het moment dat tussenpersonen ateliers tegen elkaar uitspelen, zakt de productieprijs, zakt dus de lonen, wordt de dwang om zwart te werken ook groter. En dat is de realiteit waarin heel veel atelier-eigenaren in verkeren.
Ja, nu antwoord op mijn vraag. Moeten ze dus dan ook met illegale ateliers gaan onderhandelen?
Als ze een redelijke prijs betalen, ja. Dat ze de kans geboden worden om weer legaal te werken, ja.
Maar die hele illegale situatie is toch uiterst onwenselijk. De atelier-eigenaar die wordt uitgespeeld door die tussenpersonen,
ja.
Plus dat het personeel afhankelijk is van die atelier-eigenaar. Zodra je daar geen legale basis voor hebt, is iedereen een pineut, al de CNA dan, maar zou je niet die zaak gewoon moeten saneren? Zou er gewoon met die controle van de overheid, van de arbeidsinspectie moeten komen op die ateliers, waarin de zaak rechtmatig wordt?
En dan?
Nou, dan dat er behoorlijke lonen worden betaald, dat die mensen verzekerd zijn.
Ja.
Dan kun je eigenlijk alleen die praktijk alleen maar uitroeien.
Maar op het moment dat we het hebben over verarming van grote delen van de Nederlandse bevolking. Wat wil dat zeggen? Als mensen in de positie zitten van dat ze, ik weet niet wat moeten doen om een noodzakelijke aanvulling op hun inkomen te organiseren. Dat betekent dat ze alles slikken. Omdat ze gewoon geen andere keus hebben. En op het moment dat de hele boel door de Belastingdienst of de Vreemdelingenpolitie opgerold wordt, dan is er altijd wel weer een groep die onderhand bungelt en een noodsprong moet maken en zich aan moet bieden als goedkope arbeidskrachten en in sweatshops of in ateliers komt te werken.
Er was niet zo.
Nee.
De verantwoording nemen voor zo'n oplossing is natuurlijk heel groot. En waarvoor zouden dat mensen moeten doen bij Ikmin Heijen of bij Stichting Opstand? Er werken enige honderden politieke vluchtelingen en andere illegalen in dat circuit. Wil u of ik daarvoor de verantwoording nemen dat die mensen gepakt worden?
Hoe groot is het percentage dat illegaal werkt volgens jullie?
Nou, we hebben ingeschat dat ongeveer 60% van de ateliers op een illegale, half illegale wijze werkt. Nou, nagenoeg komt het aantal mensen wat hier illegaal, zwart werkt, dan wel zonder verblijfsvergunning werkt, op hetzelfde bedrag, op hetzelfde niveau uit, ongeveer 60%. Dus dan zeg je 10.000 mensen, 6.000 mensen.
Hoe groot is het percentage mensen dat echt zonder verblijfsvergunning hier zit?
Nou, daar hebben wij geen vinger achter kunnen krijgen. Nog andere vragen?
Nou, ja, dan... in het koerierswezen, die schoonmaakindustrie, daar heb je dit dus ook eigenlijk al. Krijg je dat ook al krijgen?
Ja. Ja. En vorig jaar heeft in de horecawereld in de publiciteit gestaan. Naar aanleiding van een boekje van Carlo Bello. Dat is een Italiaan die hier als zwartwerker in de Amsterdamse horeca werkzaam was. En die heeft observaties van een zwartwerker geschreven, een boekje. En daarin is een voorwoord van Maartje van Putten, waarin zij zegt dat er ongeveer 50.000 mensen illegaal in Nederland verblijven die werken in de Nederlandse industrie. En Carlo Bello die schat het aantal zwartwerkers in de horeca op 80%. Nou, misschien kan Bijram of Ismael dat vertellen.
Ja, als we beginnen met zwartwerkers.
Waar werk je?
Ik werk nergens nu. Nee, die tijd niet. Ik heb tijdelijk, ik ben thuiswerker geweest. Maar. De zwartwerkers zijn niet gewoon. De mensen komen hier, zoeken atelier. De ateliers nodig die zwartwerkers. Dus de zwartwerkers is meestal kwaliteit mensen die achter de machine zitten, is snel. Moeten 1000 stuk per week geleverd worden. Als vroeger een vereniging gebouwd, de confectie werknemers vereniging, maar dat lukte niet denk ik over de prijzen. Zij was ook samenkomen tegen die tussenpersoon van CNA bijvoorbeeld, chocolating is het de tussenpersoon denk ik. Ik ben daar geweest ook in de vergadering in die pipe vorig jaar, ik herinner niet de datum. En dat lukte niet, vereniging lukte niet, maar zij klachten we, de confectie werknemers, werkgevers, zij noemen zichzelf, maar zijn klein atelier is niet werknemers en tussen niet groot verschil, dus zij verdient bijvoorbeeld 2000 per week en een goede machine is met overwerk, zij noemen 1500 kan halen, maar dit is heel lang werk. 8 tot 12 soms werken ze. Dus als ze een hele goede plek is, niet wonen werken, als industrie trainen of zo, is zonder lawaai, dat kunnen werken. Dus als donderdag bijvoorbeeld moet geleverd worden, maar zij moeten werken woensdagavond. En donderdagavond en donderdag moeten leveren. En de mensen moeten werken, de hele nacht.
Weten de mensen voor wie ze werken?
Ja, dus niet alleen CNA, dus in Nederland. Superstar, Bellissima, ik ken veel labels, maar duizenden labels, maar meestal voor CNA.
Nou, in zoverre, het merk is geen naam wat erin
Sena bijvoorbeeld, ja, je kan zien een label Jessica bijvoorbeeld, maar van Sena. Dus Way of Life met Sena. Soms soort label je kunnen zien, maar het is niet alleen Sena, het is Superstar, Furu Furu, het is Zelifti. Soms je kan zien Bellissima, het is veel werk ook. Soms ook mensen hebben label, maar zij doet voor andere winkeler. Zij hebben niet eigen winkels. Net als Labato bijvoorbeeld, Louis Labato. Hij werkt ook heel groot handel. Hele grote partij. Duizenden stukken per week. En dit soort werk kan niet één atelier, kan niet leveren. Daarom, zij hebben ook andere kleine atelier verdelen. De werk. Dus zij moet één week moeten geleverd worden. Maar de... Soms werkt ze heel slechte plaats.
Maar de oplossing is eigenlijk simpel. Jullie geven de lijst met adressen aan CDA. Jullie zeggen, nou, jullie gaan onderhandelen met die atelier.
Ben je ontslagen in de kledingindustrie omdat je
meegroeit? Nee, ik ben, maar ik ken veel mensen van Onsla, van Philips, ADM. Nou, iedere jaar bij tientallen duizenden mensen of 2000 mensen werkloos. En ze hebben geen andere keus. Dus Turkse mensen in confectie een beetje ervaring hebben. En zij beginnen met via de familie, eerste familiebedrijven. Dan begin met ze.
Worden die mensen geronseld onder de Turkse samenleving?
Ja.
Dus in de Turkse samenleving gaat het van mond tot mond? Of worden dus mensen dus ook via advertenties aangenomen?
Nee.
Wordt het meestal via connecties?
Ja, via connecties. Daarom meestal, ja, dit is, zijn niet die advertenties of zo.
En helpt een gezin dan ook mee aan de productie thuis?
Ja, tuurlijk. Ja, meestal. Maar in ook atelier, ja. Familieleden is werkloos en de vader werkloos en ze hebben geen niet meer inkomsten en ze moeten iets beginnen. Ze hebben 6 kinderen, schoonzuster, schoondochter, schoonzonen of zo. Meestal familie in bedrijven en ze zijn niet alleen voor de mensen die hier komen, maar ze hebben nodig. Dus zij vroegen van arbeidsbureau. Arbeidsbureau sturen mensen voor confectiewerk. De jongere mensen meestal. En zij zitten achter de machine, maar zij kan niet lopen. Dus confectie is een serie. Heel snelheid moet zijn. Daarom zij hebben ook nodig. En meestal atelier vroegen van arbeidsbureau. Machinist of de andere mensen in.
Die worden dus uitgebuit, die lonen zijn laag. En ze zijn er heel veel mensen ook bang dat ze hun baan verliezen.
Ja, kijk, die Turkse mensen. En als iemand zegt dat hij verdient goed, dat is niet waar in confecties. Die, als je altijd rekent je uurwerk, dat is niks voor confectie, heel hard. Soms de stof komt en ja, je hebt geen niet schoon werk. Het is confectie altijd met de stof, altijd.
Smerig werk.
Ja, smerig werk.
En lange uur.
Lange uur, natuurlijk. En thuiswerk is het langste. De kinderen zijn op tv met videocassette en die moeder en vader werken de hele nacht. Hele weekend, geen weekend.
Maar zit er een druk achter om die partij dus op tijd af te
zetten? Ja, dus ze hebben geen tijd, lange tijd. Dus confectie meestal druk in 6 maanden per jaar, iedere seizoen. Nu is bijvoorbeeld heel stil. Ik hoor van mensen, dus nu is het stil een beetje. Maar na de januari, dat wordt nog harder. In 6 maanden, je moet 10.000, 15.000 of 50.000 stuk moet leveren voor CNA bijvoorbeeld. En de atelier werkt in 6 maanden, 90 uur per week soms, dubbel, in 6 maanden alleen. Dan later, ze wordt rustig en die begint werkloos weer.
Dat is december en januari.
Ja, nu is het tijd.
Maar mag ik nog even
over mijn
vraag?
Ja, we hebben een uitnodiging van heer Mark gekregen. En uiteraard gaan we daarop in. En ja, we zullen in dat gesprek, wat waarschijnlijk dan volgt met een bruin bak koffie, dit soort dingen ook bespreken. Ja.
Ja. Dus en, u houdt het voor mogelijk dat jullie eventueel de lijst van de 40 die jullie hebben bezocht? Jullie zijn
er 40 geweest? Ja, wel meer dan 40. Ah, ja.
De lijst waar jullie zijn geweest, zijn jullie bereid te overleggen?
Ja, onder hele scherpe condities. Ja.
Maar dat gaat CNA natuurlijk niet in die condities.
Dat moeten we dan maar bekijken. Maar dat is niet aan ons om in een onderhandelingspositie te komen met CNA.
Gewoon geredeneerd,
een
CNA overtreedt de wet dan op het moment dat
u... Een CNA overtreedt... via de tussenpersonen in de wet. Ja. Ja. Dus als het dit is, ik neem aan dat iedereen een exemplaar van het boekje heeft bemachtigd. Zo niet, dan liggen ze hier. En ik zou ook een tweetal onderkranten willen uitdelen waarin eerdere verslagen, rapportages van stichtingen op stand hebben gestaan over de onzichtbare industrie. Eén in Londen en één in Amsterdam. Dus die kunnen jullie ook meenemen. Goed, dat is het. Ja, en uiteraard bedankt voor jullie aanwezigheid.
Zo'n 600 à 700 illegale confectie, dat is 10.000 mensen. Hè? Voor wie werken die mensen eigenlijk?
Nou, het is die 10.000 mensen. We schatten het zelf op meer dan 10.000. Hè? Inclusief de loonsnijderij, transport, alle werkzaamheden die in de confectieindustrie plaatsvinden. We komen op ongeveer 15.000 mensen. Het grootste gedeelte werkt voor atelier-eigenaren. En ja, sinds de jaren 80 is, sinds eigenlijk de werkloosheid onder met name de migranten, is het aantal ateliers in Amsterdam, maar ook elders in Nederland, enorm gestegen. Nou, 700 ateliers. In een tijdbestek van nog geen 5, 6 jaar, die opgezet in 19e eeuwse woonwijken van Amsterdam, maar ook Rotterdam, Den Haag. Almelo, noem maar op. Overal waar een concentratie is van migranten. De atelier-eigenaren die werken veelal in opdracht van tussenpersonen. Je kunt dat vergelijken met tussenaannemers die in opdracht weer van reguliere bedrijven,
zoals
Coolcat, CNA, noem maar op, werken.
Nou zegt de CNA, die zegt van, luister eens, wij weten daar officieel niks van. Jullie moeten maar met namen en bewijzen komen.
Mm-hmm. Ja, en dat is wat ons betreft, omdat we ook een onderzoekscollectief zijn van uitkeringsrechten, natuurlijk een beetje een rare situatie. Omdat op het moment dat we adressen en namen en ik weet niet wat allemaal overhandigen, dan zou dat betekenen dat een groot deel van de mensen over de grens wordt gezet. Een groot deel van de mensen gepakt wordt vanwege het feit dat ze zwart werken.
Steunfraude.
Steunfraude. En een groot aantal ateliers dus gesloten moeten worden. Nou,
dat is voor jullie onaanvaardbaar?
Dat is voor ons onaanvaardbaar. Om die reden, omdat de meeste mensen in de ateliers gedwongen worden om daar te werken. Gedwongen worden om 10 tot 12 uur per dag in hele slechte omstandigheden te werken. Gedwongen, omdat het inkomen, hetzij het loon, deeltijdarbeid, bijvoorbeeld in een schoonmaakbedrijfje of een uitkering, niet toereikend is om van te leven. En ja, het gaat dan niet om de luxe of wat dan ook. Het gaat gewoon puur om lijfsbehoud, eten op de plank. Wat mensen dwingt om dit soort toestanden te accepteren.
Wat zou de oplossing zijn?
Nou, de oplossing is volgens ons een vrij simpele. Dat we meneer Lubbers en consort aan een stand moeten peuteren. Dat de uitkeringen omhoog gaan. Dat sociale voorzieningen niet wegbezuinigd moeten worden. En dat de lonen ook omhoog moeten. En dat is dan het wegnemen van de voedingsbodem van deze exploitatiepraktijken.
Zou bedrijven als CNA, zou die ook eigenlijk rechtstreeks met die ateliers moeten gaan onderhandelen? Is dat een oplossing?
Ja, volgens ons wel. Ja, omdat daarmee eigenlijk de stap vermeden wordt om de tussenpersonen in te schakelen. Want deze tussenpersonen die vogelen alles uit wat mogelijk is. En zij hebben er natuurlijk alle belang bij om tegen een zo laag mogelijke prijs aan grote bedrijven te leveren. Mm-hmm. En vanwege het groot aantal ateliers is het natuurlijk een koud kunstje om de boel tegen elkaar uit te spelen. Een soort verdeel- en heers situatie. En omdat mensen zo bereid zijn, vanwege hun dwangpositie, om opdrachten aan te nemen tegen steeds lagere prijzen, verslechtert de boel. Verslechtert de situatie steeds verder. En we weten allemaal dat dat de armoede in Nederland toeneemt, dat de uitkeringen omlaag gaan, dat de lonen omlaag gaan. En we hebben het over kolonievorming in het Westen. Dat betekent dat er een stukje derde wereld in Nederland groeit. En de bedoeling van het boekje, van de publicatie, is eigenlijk om de alarmklok te laten luiden van hé, dit kan niet.
Ja, we hebben het nou over informele arbeid. Vind je die nou alleen in de confectie of ook nog in andere branches?
Nee, het vindt plaats in alle sectoren van de economie. Of je het nou de commerciële dienstverlening hebt of de zware industrie of de horeca, de schoonmaak, de confectie, noem maar op. Het principe is van dat in toenemende mate de arbeidsintensieve onderdelen, dus de productieonderdelen waar heel veel arbeid voor nodig is, overgeheveld wordt van de reguliere economie naar de informele economie. Nou, en de reden daarvoor is omdat in de informele economie de lonen lager liggen, dat daar een totale rechteloosheid heerst en dat mensen geen vuist kunnen maken om te protesteren tegen, tegen miserabele omstandigheden.
Hartelijk dank.
Hartstikke mooi.